Gemeente, goedenavond. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee van Zetten. De schriftlezing van vanavond is uit Openbaring 20 en 21. Kerkdiensten volgende week zondag 25 augustus. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee van de Wind. In de avonddienst van 6:30 hoopt dominee van Zetten voor te gaan. De collecten, er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek. De tweede is voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 22, vers 16. Zij komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, jongens en meisjes, Fijn om elkaar hier vanavond weer te ontmoeten in de kerk. Vakantie voorbij. En jongens en meisjes, voor de meeste van jullie beginnen morgen de scholen weer. Misschien wil je er nog niet aan herinnerd worden, maar ik heb het wel even nodig als voorbeeld voor de preek van vanavond. Want het gaat vanavond best over iets waar we ons heel moeilijk een voorstelling bij kunnen maken. Over de hemel, we hebben het daar eerder over gehad in de leerdiensten. En vanavond over de vraag of er in de hemel verschil zal zijn in heerlijkheid. Of het voor de een in de hemel mooier zal zijn, heerlijker dan voor de ander. Die vraag was me gesteld en ik snap die vraag, want bepaalde Bijbelteksten die wijzen daar wel heen. En daarom neem ik je even mee naar school toen je nog een kleuter was. Wat vond je toen het allermooiste plaatsje? Ik denk dat dat voor bijna iedereen hetzelfde is. Je wilde het allerliefst naast de juf zitten. En als we nu vanavond nadenken over de heerlijkheid in de hemel, dan hoop ik dat dat verlangen in ons hart geeft. Wat is er nou het allerheerlijkste aan de hemel? Dat is zo dicht bij de Heere zijn, dat je volkomen gelukkig zal zijn. Nooit meer kunnen zondigen. Altijd in zijn nabijheid. Daar gaat het vanavond over. En we zingen samen Psalm 7, vers 4 en 9. Gedachtig aan die dag die we allemaal mee zullen maken als het oordeel van God komt. In de psalmen gaat het vaak over het oordeel van God. En dan niet omdat mensen daar bang voor zijn, maar omdat ze verlangen dat de Heere recht zal doen. Het oordeel van God is bedoeld om recht en gerechtigheid te brengen. Psalm 7, vers 4. Zo zullen zich gehele scharen, alle mensen van volken, om u heen vergaren. En dan het verlangen dat de Heere recht zal spreken. Geef dan, o Heer, dat voor elks oog mijn recht en vroomheid blijken moog. En wat heerlijk als je vanuit dit geloof mag leven. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldige eer bewijzen. Psalm 7, vers 4 en vers 9. Gemeente, wat is er een onrecht in deze wereld? Je hoeft het nieuws maar te volgen, of je merkt het. En ook in je eigen leven kun je soms zoveel onrecht ervaren. Als we dat in gedachten hebben, dan is het een hartelijke geloofsbelijdenis en een verlangen wat we samen gaan doen. Als we ons geloof belijden, ook in die God die komt om te oordelen de levenden en de doden, dan zal Hij recht doen, aan alle onderdrukking en onrecht een einde maken. Ons amen op het belijden van ons geloof is Psalm 69, vers 12. Ik moest er wel even over nadenken, over deze keuze. Doe misdaan toe tot al hun euveldaan. Eigenlijk is het gebed, Heere, laat die boze hun gang maar gaan, maar laat hen tot uw gerechtigheid niet komen. En dan staat er zelfs, maar delg hen uit het levensboek der vromen. Dat kan eigenlijk niet. En daar wordt waarschijnlijk mee bedoeld, die mensen die zich zo vroom en schijnheilig voordoen, Heere, maak openbaar wat het onrecht is wat ze gedaan hebben. En wilt u het recht zetten? Schrijf hen met uw rechtvaardig volk niet aan. En dan is er altijd weer in die psalmen dat vertrouwen dat God eenmaal recht zal doen. Maar ik ellendig en vol smart, dan zing ik blij uit een dankbaar hart. Psalm 69, vers 12 is ons amen op het belijden van ons geloof. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Trouwe God, we roepen uw naam aan. Dankbaar dat we hier vanavond mogen zijn. In dit uw huis. Waar de geslachten voor ons ook samen kwamen. Gedoopt. Als kind meegekomen. Oud geworden. Op enig moment gestorven. Zo mogen wij hier ook zijn. Nog heel jong. Het leven dat ons toelacht. Plannen die we maken. Een nieuw schooljaar in te gaan. Een nieuwe studie op te pakken. Druk bezig met nieuw werk. Of oud. Wetend dat de tijd opkort. Misschien wel ziek, ernstig ziek. O God, u kent ons allemaal, hoofd voor hoofd en hart voor hart. En als dan vanavond gaat over de eeuwigheid, over wat er zal zijn na ons sterven, als uw Heere Jezus niet eerder terugkomt, Heere, dan weet u ook hoe dat ligt in ons leven. Misschien willen we er niet aan denken. Zijn we eigenlijk heel druk met wat van hier en nu is? Of misschien denken we er juist veel over na? Omdat er ook verlangen is om bij u thuis te komen. Om u zonder zonde eeuwig nabij te zijn. Of denken we eraan omdat we ermee worstelen, hoe zal het zijn met mij, als ik mijn laatste adem uitblaas? Heer, u weet precies hoe het ligt bij ons allemaal. Maar één ding is voor ons allemaal hetzelfde. Eenmaal zal het voor ons zover zijn. Vroeg of laat. En daarom danken we u dat we hier mogen zijn waar u ons hemels onderwijs wil geven en we bidden om uw geest op en onder de kansel. We bidden om een luisterend oor, om concentratie, om geloof als uw woord opengaat en om verlangen om in dit woord te leven en zo aan uw hand het leven door te gaan en het leven eenmaal uit. Wilt u alles wat dat in de weg staat opruimen, geef de duivel geen plaats. Maar zegen ons door uw Heilige Geest naar uw belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. Wilt u dat hier geven in de kerk en thuis met ons verbonden? Opdat we, Heere, niet alleen vanmorgen, maar ook vanavond, schatrijk mogen zijn. Dat hebben we niet verdiend. Maar we vragen het u om Jezus wil. Amen. We openen vanavond samen het woord van God en lezen uit Openbaring 20. We beginnen te lezen bij vers 11. En lezen door tot vers 8 van hoofdstuk 21. Het kenmerk van een leerdienst of themadienst is dat er niet speciaal één Bijbelgedeelte centraal staat, maar dat we verschillende lijnen uit de Bijbel bij elkaar proberen te brengen. Er zouden ook heel veel schriftlezingen te kiezen zijn. U vindt de teksten op uw paper. Maar nu dus Openbaring 20 vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, van deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover de lezing van het woord van God. Thema deze avond is eeuwige gradaties. Jongens en meisjes, dat moeilijke woord betekent eigenlijk of er verschillen zijn in de hel en in de hemel. Als je in de hemel mag komen, zal het dan voor de een anders heerlijker zijn dan voor de ander? Dat is de vraag waar het vanavond over gaat. En dat heeft ook alles te maken, dat oordeel van God, met het einde maken aan alle onrecht. Komt in de gemeente ook tegen, en ik begrijp het, want het komt ook in mijn eigen hart tegen, dat mensen kunnen worstelen met de waarom-vraag van alle onrecht in deze wereld of in je eigen leven. Dat is geen nieuwe vraag. Die vraag mogen we ook voor Gods aangezicht brengen met de psalmen. We zingen samen ter voorbereiding op de verkondiging psalm 37 vers 1, 9 en 19. En telkens weer komt het dan terug dat God aan dat onrecht een einde zal maken. Wees over het heil der bozen niet ontstoken en benijd hen niet, want Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. En hoe heerlijk als je dan mag weten, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Let op het einde van hun levensweg. Psalm 37 vers 1, 9 en 19. zingen we ter voorbereiding op de verkondiging en eerst mag u uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. eeuwige gradaties. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En dan zingen we over de erekroon die we dan mogen dragen. We steken het hoofd omhoog en zullen de erekroon dragen. En hoe komen we aan die erekroon? Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8, is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, houdt u ook zo van dat woordje genade? Dat je niet krijgt wat je verdient, maar dat je krijgt wat je niet verdient. Die geweldige ontdekking van Luther. En van iedereen die het zelf niet redt. Genade. Wat een bevrijding. En dan zijn er ineens maar twee mogelijkheden. Twee wegen, twee uitkomsten. Of je leeft voor eigen rekening. En je moet het zelf verdienen. En als je eenmaal voor Gods troon staat, zal God zeggen of je het wel of niet gered hebt. En wie zichzelf kent, die weet de uitkomst al. Of je mag zeggen, Heere, het is uw genade. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. En Hij is mijn redder. En door Hem kom ik thuis. Houdt u ook zo van dat woordje? Ja, het is waar, we moeten daar wel voor ingewonnen worden. Want dat ligt ons eigenlijk niet zo. We willen het liever zelf verdienen, heel ons leven door. En onze maatschappij is er ook van vergeven. Jezelf redden. Maar hier leren we van genade leven. Door het geloof. En goede werken doen er niet toe. Of toch wel? Nou ja, in de dankbaarheid wel natuurlijk. Als je tot geloof komt, mag je ook wedergeboorte noemen. Als je tot geloof komt, tot de ontdekking dat je het van de Heer Jezus moet en mag hebben en dat je zo je zonde kwijt kunt en dat je zo gered bent, dan wil je niet anders dan in je gedachten, woorden en daden voor Hem leven, goede werken doen. Dat is de boodschap, gemeente, die ik al een paar jaar onder u mag brengen. Samen met dominee Van der Wind. En als God het geeft, mogen we daar weer mee verder gaan zo na de vakantie. En dat is ook de boodschap die hier al tientallen jaren, al honderden jaren gebracht mag worden. In die lange Bijbelse traditie, gereformeerde traditie, reformatorische traditie, zo u wil, gebaseerd op het woord van God, een rijke Christus voor een arme zondaar. En ik hoop dat we daardoor de werking van de Heilige Geest uit leven mogen. Anders wordt het de hoogste tijd. En sinds de reformatie hebben we die goede werken weer teruggestopt in het hok waar ze hoort. Het hok van de dankbaarheid. En maakt u zich geen zorgen, ik haal hem er vanavond niet weer uit. Want die gedachte dat je het zelf moet verdienen en dat je dan aan het einde van je leven maar moet zien hoe het afloopt, dat vind ik pas een zware godsdienst. Je moet dit en je moet dat en dan maar zien. Dat is pas echt deprimerend. Zeker voor wie zichzelf kent en wie het niet voor elkaar krijgt. Dat is de godsdienst van het moeten. Nou, dat komt op allerlei manieren voor. Je hebt een Rooms moeten. En je hebt een reformatorisch moeten en een evangelisch moeten. En ik hoef naar niemand te wijzen, want ik wijs eerst naar mezelf. Dat zit heel diep in ons. Dat willen verdienen en presteren. En daarom mag ik iedere keer weer hameren op die genade door het geloof alleen. Maar nu hebben we vanavond ineens een probleem. Want als dat dan zo is, en het is zo, dat er twee wegen zijn, en dat je alleen door genade zalig wordt, als dat dan waar is, hoe kun je dan überhaupt nadenken over de vraag of er in de hemel verschillen zijn en of er in de hel verschillen zijn? En toch is dat een vraag die me de afgelopen maanden meerdere keren is gesteld. Hoe kan dat als het genade en geen verdienste is? En is het dan zo dat er verschillen in de hemel zijn? Nou, om daar maar mee te beginnen, ja. Dat leert ons het woord van God. En die verschillen in de hemel, die hebben te maken met u en jou en mijn leven van vandaag en morgen. En daar wil ik proberen, op grond van het woord, iets over te zeggen. Voorzichtig. Want het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Het is best moeilijk, de teksten hierover, maar ik probeer het. En eigenlijk ga ik vier dingen met u langs. Op grond waarvan zijn er gradaties in de hel? En wat houden die gradaties dan in? En op grond waarvan zijn er gradaties in de hemel? En wat houden die dan in? Eerst maar die verschillen in de hel. Wat maakt dat mensen in de hel komen? Iemand die thuis is in de Bijbel die zegt: als je ongelovig blijft. En ik snap dat antwoord, maar ik zeg vanavond toch expres even: nee. We komen niet in de hel vanwege ons ongeloof, maar vanwege onze zonde. Want in het oordeel doet God recht en krijgen we loon naar werken. Naar wat we gedaan hebben. Naar hoe we geleefd hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En het is misschien waar dat het daar in de kerk niet zo vaak over gaat. Maar als u de teksten met me meeleest, dan ziet u dat dat waar is. Dat helpt meteen ook bij de vraag die op catechisatie altijd gesteld wordt. Hoe zit dat met de mensen die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben? Is dat wel eerlijk? Ja, dat is eerlijk. Waarom? Omdat God die mensen niet oordeelt naar de vraag of ze in de Heer Jezus geloofd hebben, want dat wisten ze niet. Maar God oordeelt hen naar wat ze gedaan hebben. En ik zeg het maar even gewoon, dat helpt u bij het nadenken erover. Dan maakt het echt uit of het iemand is in een land waar je nooit van de Heer Jezus hoorde die een brave huisvader was of een serieverkrachter. God oordeelt naar werken. Hij zal recht zetten. Hij zal het onrecht wat mensen op deze wereld aangedaan is, of nu het christelijke Westen is of waar dan ook, dat zal hij recht zetten. Hij oordeelt rechtvaardig, eerlijk. En dat maakt dat er in de eeuwige verlorenheid, ik zeg het met huiver, verschillen zijn. De afgelopen jaren hebben de slachtoffers, de nabestaanden van de MH17, dat vliegtuig in de Oekraïne, die hebben geschreeuwd om recht. Geschreeuwd om veroordeling van de daders, wie het ook mogen zijn. En ik begrijp ze, toch? Dat er een rechter is die recht zal spreken. Wel, zo doet God het ook met deze wereld. Hij zal recht zetten. En als je met dit in gedachten de psalmen leest, dan begrijp je ze soms echt veel beter. En misschien moet je wel intens lijden om dat echt goed te kunnen begrijpen. Psalm 43 bijvoorbeeld. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. En een andere psalm is zingt, maar ik ben oprecht, ik wandel als uw knecht. En hij bidt om recht. Dat is best even een andere lijn dan we zo gewend zijn, maar ook het woord van God. Tuurlijk, in de psalmen gaat het ook heel vaak over het persoonlijk onrecht dat mensen gedaan hebben. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou voor u bestaan? En Psalm 25, om uw naams wil, Heer, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Dat schreeuwt ook om bloed, maar dan om het reinigende bloed van de Messias die komen zou. Dat we mogen weten in het oordeel van God vrijgesproken te worden omwille van zijn verdiensten. Maar tegelijkertijd zal God dus recht doen over al het onrecht dat op deze wereld geschiedt. Recht naar zonde. En tegelijkertijd is het dan natuurlijk waar dat wie met zijn zonde en met zijn schuld naar de Heer Jezus vlucht, genade ontvangt. En dat daarom, als we horen van de gekruisigde Christus, dan kunnen we niet meer verloren gaan vanwege onze zonde, want daar is een heiland voor. Niemand hoeft vanavond bang te zijn dat hij verloren zal gaan vanwege zijn zonde. Want de Heer Jezus is gewillig om onze redder, om onze heiland te zijn. Wat zijn we begenadigd met het woord van de levende God. En wat is het ons verlangen dat door de vakantie Bijbelweek hier in de Bommelerwaard en door de zending van de GZB wereldwijd dit evangelie, deze blijde boodschap, gelukkend voortgaat. Tim Keller heeft ooit gezegd: tenzij je in de hel gelooft, zul je nooit kunnen zien en geloven hoeveel Jezus van je houdt. Als je Romeinen 2 daarbij leest, is in dat oordeel van God zeer mede bepalend wat we hebben geweten. En dan komen die verschillen als er gesproken wordt over met dubbele slagen geslagen worden. En de Heer Jezus zegt: het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan Chorazin en Bethsaida, die wel wisten van het woord. Het zal Sodom verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan Capernaum. Talloze teksten, te veel voor mijn peper, die wijzen daarop. En dan de tweede, wat houden die verschillen in de hel dan in? Gemeente, ik denk dat we daar ten diepste niet veel van weten. Het woord dat wij vertalen met hel, dat komt van het Hebreeuwse Gehenna. Dat betekent eigenlijk dal van Hinnom. Dat is een dal ten zuiden van Jeruzalem. En daar werden in de tijden van de koningen de kindoffers gebracht. En de gedachte is dat in dat dal van Hinnom eens het gericht zal plaatsvinden. Jeremia 19 wordt daarbij aangehaald. De plaats waar recht gesproken zal worden. Waar niemand te veel straf zal krijgen en niemand te weinig. Slechts het verdiende loon waar God afrekent met alle onrecht. En dan weet u, gemeente, dat ik heel terughoudend ben in het spreken over de hel en de eeuwige verlorenheid. Tegelijkertijd kan niemand zeggen dat ik u daar nooit voor gewaarschuwd heb. En heb ik de Heer Jezus nagesproken wanneer hij het erover had. Met dit ene verlangen, Paulus, Thessalonicenzen 5. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Als je zo in deze God hebt leren geloven en hem lief hebt gekregen, dan verlang je er ook naar dat hij recht doet. Het bloed van Abel bijvoorbeeld, dat roept om recht. En zoals een goede rechter altijd eerlijk recht zal spreken, de daden zal beoordelen, de omstandigheden zal beoordelen, verschil zal maken of iemand uit wellust een moord heeft gepleegd of in een psychose door verkeerde medicijnen een moord heeft gepleegd. Het is een moeilijk werk om rechter te zijn, maar hij zal proberen daar recht aan te doen. En dan kan een rechter er nog wel eens naast zitten. Maar onze God zal er niet naast zitten. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En dat verschil in die straf. Eigenlijk geeft de schrift daar niet zoveel woorden aan. Meer of minder verdraaglijk. Veel of weinig slagen. Zwaardige straf. Zou het gewetenswroeging zijn? Vliet de toekomende toorn. Ik wil met u verder denken over hoe zit dat dan in de hemel? Eigenlijk is dat haast nog moeilijker. Want wie van ons zal kunnen zeggen: ik kom in de hemel omdat ik het verdiend heb. Het kan toch enkel en alleen omwille de genade van de Heer Jezus. En ik hoop zo Dat we van deze genade leven. En natuurlijk, dan kun je verlangen om nog lang hier te blijven. Maar dan toch weten, dan zullen wij voor altijd bij de Heere wezen. Dan zal God zijn, alles en in alle. En als er dan op aankomt, dan is de hemel op een bepaalde manier voor iedereen hetzelfde. Wat dan? Wel dit, geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Jesaja. Zal voor iedereen hetzelfde zijn. Geen zonde meer. Geen gevolgen van de zonde meer. Allemaal voorbij. Kunnen we ons geen voorstelling van maken, toch? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw en jammerklacht of moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Voor iedereen die in de Heer Jezus sterft, is dat hetzelfde. Een troost voor geliefden die we kwijtraakten en die in geloof zijn gestorven. Een troost ook als je zelf van genade mocht leren leven. En toch is ook daar niet alles mee gezegd. En zijn er toch ook in de hemel gradaties, trappen in heerlijkheid? Op grond waarvan dan? Nou, op grond van twee dingen. Op grond van onze werken, hoe we geleefd hebben. En naar de mate van ons lijden. U kunt de teksten vinden op uw paper. Onze werken. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 3. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Openbaring 22. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Voelt u het subtiele verschil? Het gaat enkel om genade. Niemand verdient het. En toch zal God daar onderscheid maken. Ook, en dat is het tweede, naar de mate van ons lijden. Zo zal God ook recht doen aan wat zijn kinderen hier op aarde soms hebben moeten lijden. En we kennen de gruwelijke verhalen van christenvervolging in de tijd van Nero en nu nog in Noord-Korea en waar dan ook. En wat zegt Heer Jezus dan? Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Want God zal recht doen. Jongeren, als je bespot wordt in de klas of in de bouwkeet, omdat je de enige bent die bidt voor je werk, God ziet het wel hoor. Als je de enige bent die niet meedoet aan die schuine taal, God ziet het wel. En ook die broeders en zusters van ons in de concentratiekampen in Noord-Korea, God kent ze. En God zal dan recht zetten. Het was me nooit zo opgevallen, maar toen ik hierop studeerde, las ik ook nog eens de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En wat zegt Abraham dan tegen die rijke man? Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En dan komt het. Waarom? Dan staat er niet omdat hij geloofde, omdat hij zich bekeerd had, is natuurlijk wel waar. Maar dan staat er, omdat hij in het leven het kwade had ontvangen. Dat is opvallend, hè? God zet het lijden recht in de eeuwige heerlijkheid. En daarmee vergeldt hij ook aan die rijke man die zijn plicht verzaakte. Is dat niet wat een rechter doet, rechtzetten? Is dat niet wat een goede meester op school doet? Als hij ziet dat er een groep grote jongens, een kind uit groep 4, het leven op het plein zuur maakt. Hij ziet het en hij grijpt in. En hij doet recht. In Psalm 10 staat, u ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Wat vanavond aan de orde komt is een troost voor de lijdende kerk, voor de martelaren, omwille van het geloof. God zal recht doen. Verschillen in de hemel. Hoe zullen die dan zijn? Iemand zegt, nou dominee, daar zat ik al de hele tijd op te wachten. Nou, aan het eind van de preek, daar moet u er nog wat van zeggen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Omdat we het ten diepste niet weten. De teksten die we gelezen hebben, die u mee naar huis kunt nemen om te overdenken, die geven er wel iets over aan. Over dat loon dat vergolden zal worden in de hemel. Maar intussen leren die ons niet wat dat verschil dan zijn zal. En daarom moeten we dat ook maar in Gods hand geven. En bedenken. Kunnen we van de kleuters leren als ze morgen weer naar school gaan. Het liefst naast de juf. Dat je dit in je leven zingt, maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Want hij is goed. En hij doet recht. Intussen, als het gaat in die teksten over dat God martelaren zal vergelden, maar ook dat hij naar onze werken zal vergelden, dan kan het waar zijn dat we niet precies helder krijgen wat dat over de hemel betekent. Maar ik denk dat God daarmee ons een aansporing wil geven. En die aansporing wil ik u vanavond doorgeven. Dat is misschien minder helder dan we zouden willen. Maar wel in de praktijk van iedere dag. Dat onze goede werken in deze wereld opvallen. Een wereld die donker is. Een wereld waar onrecht is. Dat we als christenen, als christelijke gemeente, de handen van God zijn en de voeten van God zijn en de ogen van God zijn, in een heilig leven voor zijn aangezicht. De Heer Jezus zei, wanneer u echter een feestmaal gereed maakt, nodig dan armen, verminkte, kreupelen en blinden, en u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de dag van de opstanding. Dat zal wat zijn. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Ik heb dat altijd wat moeilijk gevonden. Want als ik aan mezelf denk, dan denk ik, wat voor een eer zou dat dan moeten zijn? Maar dan gaat verder. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Het is jongeren, als die dirigent van het orkest die een applaus krijgt aan het einde van het concert. En hij buigt een keer. Maar daarna draait hij zich direct om en dan doet hij zo. De eer gaat naar de muzikanten. En zo is het hier ook. Als je die genade van God mag ontvangen, dan draai je meteen om. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Rechtvaardige en genadige God. Uw naam roepen wij aan, omdat u goed en rechtvaardig bent. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. U doet het altijd goed. En u zult eenmaal aan alle onrecht definitief een einde maken. En daar danken we u voor, Heere, ook al huiveren we. Misschien wel over onszelf, omdat het nog niet goed zit tussen u en ons hart. Of omwille van geliefden, die nog niet voor u door de knieën gingen. O Heere, we bidden om de krachtige werking met uw Heilige Geest. Om bevrijdende liefde voor ons en de onze. En om een zegen over uw woord. Misschien was het wel heel anders dan we gewend waren. Misschien hebben we haast nog meer vragen overgehouden dan we al hadden. Omdat er ook dingen verborgen liggen. Maar geef, Heere, dat we dan boven al die oproep van de Heer Jezus meenemen de week in. Om het goede te doen. Voor hen die kwetsbaar zijn. Die ons niets terug kunnen geven. Wetend dat u het zult vergelden. Want is dat niet, Heere, waartoe u ons oproept? Om die gerechtigheid die eenmaal komen zal, om die nu al vorm te geven. In het klein, in het leven van iedere dag. Geef dat we zo de week ingaan. In ons gezin. In onze familie. In onze buurt. Op ons werk. Iets van de gerechtigheid van u uitstralen. En dan bidden we, Heere, voor onze kinderen en onze jongeren. Als ze morgen of binnenkort hun school, hun studie weer oppakken. Geef dat ze zich fijn en veilig voelen. In de groep. Op school. Dat ze zich voor mogen bereiden. Op een plaats in deze maatschappij, in dit leven. Dat ze gelukkig en evenwichtig op mogen groeien. Stabiel. En wees ook bij ze als het thuis moeilijk kan zijn, om welke reden dan ook. En vooral bidden we, Heere, geef dat ze niet alleen met de toekomst op deze aarde bezig zijn, maar dat ze vanavond op het hemelspoor gezet mogen zijn. Dat we ook als jongeren dit uw woord meedragen in ons hart. Zegen de ouderen, voor wie de tijd opkort. O God, geef een goed toevoorzicht, een vertrouwen op uw grote toekomst, uw hemelse heerlijkheid. We bidden voor hen die een moeilijke week ingaan, die er tegenop zien in wat er komen gaat, aan moeite en aan zorg. Wees u nabij en laat u merken, Heere, dat u er bent en dat u niet loslaat de werken van uw handen, juist als het door de diepte gaat. Wees ons zo samen genadig. Zegen uw wereld. We bidden heel bijzonder voor onze vervolgde broeders en zusters, de martelaren van deze tijd, die omwille van uw naam verdrukt worden. O Heere, geef dat ze zicht mogen hebben op u en uw grote toekomst, wanneer u alles recht zult zetten en een einde zult maken aan de macht van de boze, definitief en voor eeuwig. En dat zij en wij dan samen de erekroon mogen dragen in lof en aanbidding van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de eer. Amen. Ons slotlied is Psalm 98, het vierde vers. Ik heb het als kind nooit begrepen, maar ik hoop dat u het na deze preek wel begrijpt. Dat die laatste vier regels, hij komt om de aard te richten, voorafgaan van een juichkreet. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. God zal alles rechtzetten. En al het volk, waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Laten we samen staande Psalm 98 vers 4 zingen. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.